Goedenavond, welkom bij het programma In de Platenkast van. Het programma waarin ik, Pieter Tinbergen, iedere week om de week duik in de platenkast van een bekende en of interessante Amsterdammer of die er in de buurt vandaan komt, eerlijk gezegd deze keer. Zoals logisch in een programma dat je helemaal zelf maakt, gebeurt het heel vaak dat ik een gast heb die zich in mijn beleving in extreem interessante onderwerpen heeft mogen verdiepen. En de vorige reguliere uitzending ging over veroordeelden in de middeleeuwen. Vandaag gaan we het grotendeels over de veroordeelden van nu hebben. Want filosofe Sabine Wassenberg ging filosofische gesprekken aan met ex-veroordeelde jongeren en ook mensen die daarmee werken. En met name over allerlei thema's rondom hun situatie. Van schuld tot vrije wil, tot het trigger tot verandering. Daarnaast ging ze ook naar of als samenleving en als overheid het nu wel goed doen. Het leverde het boek Veroordeeld op, dat dit jaar uitkwam. Sabine Wassenberg is naast schrijfster ook trainer en ze voert filosofische gesprekken met adolescenten met name. Een groot plezier haar hier in de studio te mogen ontvangen. Sabine Wassenberg, van harte welkom.
Dankjewel.
En nou, je hebt uiteraard ook muziek meegenomen. We gaan straks uitgebreid praten, maar hoe heb je je muziek uitgezocht? Was er een soort richtlijn die je zelf had gegeven of gewoon omdat je het mooi vond?
Ja, mijn richtlijn was wat zijn de tofste nummers die nu in mij opkomen? Ja. Toen kreeg je dit.
Ja, gewoon in die zin vrij spontaan nagedacht.
Vrij spontaan, ja.
Goed zo. En waar gaan we mee beginnen?
Nou, ik wil wel beginnen met The Human Kindness van Carrie Tree.
Is daar nog een reden voor of wil je dat straks vertellen?
Ja, dat is eigenlijk het meest diepgaande nummer. Het gaat over dus human kindness, menselijke vriendelijkheid. En met name rondom vluchtelingen, mensen die weg moeten migreren. En ja, dat is natuurlijk een dramatisch onderwerp. Zij is als zangeres een vriendin van mij ook uit Engeland.
Nou, je kent haar, Carrie Tree.
Carrie Tree, ja. Ze is nog niet zo heel bekend. Niet zo mainstream, maar zij is zelf even bij een vluchtelingenkamp geweest. Een tijd lang, ik weet niet hoe lang. En ze is echt in de schoenen van die mensen die ze daar heeft ontmoet gekropen en heeft daarover een prachtig nummer gemaakt. En ik moet altijd huilen als ik het hoor. Dus ik dacht, laten we eerst even een mooie gevoelige snaar raken en daarna gaan we weer mooie toffe nummers draaien.
Ugly game. I see a war designed to never be tamed. I've slept in the rubble amongst the shame, screaming at the bombs, this is not in my name. And I'm seeking kindness, I'm longing for safety, and I'm praying for home. I'm craving compassion, searching for sanity, praying for home. Been stripped to the bone. Home is where we can be loved, and home is where our children grow strong. Home is where the fire burns low, they call me a migrant, and they call me a thief, and they call me a beggar, an asylum seeker. And I was once a teacher, and I was once a family man, and I was once a dreamer, a community leader. And I've seen friends and family all scattered and broken, and we don't know why the cruelty keeps raging. Yes, I'm seeking your kindness, and I'm longing for safety, and I'm praying for hope. And I'm craving compassion, and I'm searching for meaning, and I feel so alone. I've been stripped to the bone. And home is where we can belong. And home is where our children grow strong. And home is where the fire
naar in de plaatkast van filosoof ben je, denk ik, vooral.
Ja.
Althans, als je jezelf in een hok duwt.
Ik wil me graag filosoof noemen.
Adolescent filosoof, zou ik er...
Nee.
Gewoon filosoof. Gewoon. Helemaal mooi. Waar is jouw thuis?
Ja. Wat zeg je?
Waar is jouw thuis?
Mijn thuis, waar mijn huis woont, is...
Nee, niet zozeer, ik bedoel niet je adres uiteraard, maar wanneer voel jij je thuis?
Ja, dat... moeilijk. Toen ik veel reisde, dacht ik, ik ben eigenlijk overal thuis. Maar nu ben ik gewoon heel, heel burgerlijk in mijn eigen huis thuis.
Ergens in Noord-Holland, hè? Een plaatsje, zullen we zeggen.
Ja, in een heel klein lief dorpje waar niemand woont, bijna.
Ja?
Ja, in Noord-Holland.
Nee, wat ik ook zat... ik ken het niet, maar ik vond het inderdaad ook een ontroerend liedje. En... ik denk dat ik mijn eigen oudste dochter een paar keer ga citeren met dit gesprek. Omdat, en in dit geval deed me ook denken aan toen ze 3 was. En we na een lange vakantie kwamen en zei thuis. Althans, ze was geen 3, ze was 2. Dat is al 10 jaar geleden. Maar toen dacht ik ook een beetje... het is zo'n primair gevoel thuis.
Ja.
Dat een kind van 2 al begrijpt. Die nog maar 20 woordjes kan. Maar het woord thuis begrijpt hij.
Ja. Ja, ja, en kun je nagaan hoe het is als je er geen hebt.
Juist.
Daar schuurt het dan nogal. En helemaal wat er allemaal in de wereld nu aan de hand is. Ik denk als mensen heel even een foto uit Gaza bijvoorbeeld hierbij indenken... bij het luisteren naar dit nummer, dat ze het ook niet kunnen droog houden. Zoals, net als ik.
Nou ja, en... ik kijk misschien iets te veel naar rechtse sites, maar de manier waarop gepraat wordt over asielzoekers en illegalen.
Ja.
Die ook geen echt thuis lijken te hebben. En als ze een thuis hebben, is het een TL-woning in Nederland, wijze van spreken.
Ja, je krijgt wel wat meer begrip, mag ik hopen, door dit nummer. Dat iedereen graag een thuis wil.
Ja.
Dat het nogal een belangrijke menselijke behoefte is.
Ja.
Ja.
En wat... En wat betekent dat dan? Ergens waar je het veilig... Nou ja, zij zegt zelf al een beetje ergens waar je veilig voelt.
Home is where peace can come from.
Ja.
Ja, dat draait de zaak ook nog eens om. Maar vanaf... Alleen maar als je een thuis hebt, kan je groeien, bloeien en je ontwikkelen, lijkt het wel. Als je geen thuis hebt, dan heb je geen grond om op te staan.
Ja, want ik zat ook te denken... Ik heb natuurlijk het boek Veroordeeld gelezen. Dat is september dit jaar dacht ik uitgekomen.
Ja,
dus echt nog maar heel kort geleden.
Ja, vorige maand.
Ja. zou voor sommige van die jongeren over wie je het hebt, het, want je praat niet, dacht ik, met de jongeren zelf, maar met name met mensen die er in de detentie hebben gezeten.
Ja, klopt. Ik heb met ex-gedetineerde jongeren gesproken. Die waren eigenlijk ook al 20 plus
ja.
in de tijd toen die gesprekken plaatsvonden al. Maar die hebben wel via het jeugdstrafrecht vastgezeten, dus ja, in hun tienertijd.
Ervaringsdeskundigen wel echt.
Ja, het zijn dus ervaringsdeskundigen. En ik filosofeer niet alleen maar met adolescenten trouwens. Ook met kinderen.
Ja.
Maar ook met volwassenen. En eigenlijk
met
iedereen.
Mensen.
Gewoon met mensen. Ja.
Ja. En in dit boek heb je duidelijk gericht op mensen die te maken met jeugdstrafrecht.
Ja.
Ik dacht, misschien hebben ze zich wel eens thuis gevoeld in zo'n instelling. Of zeg je eigenlijk, als je in een jeugdinstelling terechtkomt, zou je nooit helemaal thuis zijn.
Nee, ik denk het overgrote deel dus tegenovergestelde van thuis. Dat is juist de grote straf, dat je niet een thuisgevoel hebt op dat moment. Maar ik heb ook wel eens gehoord, en dat werd helemaal schrijnend, dat er, maar dan heb je het niet over jeugdstrafrecht, maar dat er mensen wel eens voorkomen die dan zo lang vastzitten dat ze zich eigenlijk meer thuis voelen in de gevangenis. Die zorgen gewoon steeds dat ze nog een klein of een groter delictje plegen, zodat ze weer achter de tralies kunnen. Want ze hebben geen andere manier om zich in de maatschappij nog te bewegen. Ze hebben niet een baan of een vaardigheid die ze
ja
onder de knieën hebben. Zodat ze nog het meest zich veilig voelen in de gevangenis. Daar worden ze natuurlijk ook weer verzorgd.
Ja.
Maar dan heb je het wel echt over extreem bijzondere situaties en oude mannen bijvoorbeeld.
Ja, nou, het is gewoon een pure film. Maar je hebt natuurlijk in Shawshank Redemption krijgen, komt het voor. Ik weet niet of je die film gezien hebt.
Ja, wat remind me.
Oké, whatever. Dat is verder niet zo'n mooie film. Een van de mooiste films schijnt er weer ooit gemaakt. Whatever, dat is niet zo belangrijk. want je hebt dat boek is vorige maand is uitgekomen. Wat was je opzet en daarna gaan we weer naar muziek draaien. Luisteren.
De opzet van mijn boek?
Ja, wanneer kwam je eigenlijk voor het eerst achter dat je dacht, misschien ga ik een boek schrijven?
Ja, dat was wel geleidelijk ontstaan. Ik dacht gewoon, ik moet een project doen. Ik moet iets met jongeren. Want ik heb al een keer eerder een boek Filosoferen met Kinderen geschreven. Dat heet Kinderlogica. En dat ging over mijn ervaringen in Amsterdamse multiculturele scholen, klassen. Ja. En daar heb ik toen zeg maar allemaal gesprekken ook in uitgeschreven. Dat vond ik een mooi format. En dan leren mensen een beetje hoe dat gaat, hoe dat eruit ziet. Het is al hartstikke leuk om te lezen, zeg maar. Ook die filosofische gesprekken alleen al. Ja,
welke leeftijd was dat?
Die kinderen waren groep 8 ongeveer. Oh ja. En daar omheen heb ik zelf een beetje mijn eigen visie neergezet. Tussen de hoofdstukken door. En ik dacht, nou, misschien kan ik dat ook met jongeren in detentie doen?
Ja.
Maar dan mocht ik dus niet die gesprekken voeren in een echte JJI, een jeugdgevangenis. En daarna uitbrengen als boek, want het werd heel ingewikkeld. Moest ik toestemming vragen via de ouders en via de teamleiders en zo. Dus dat werd afgeschoten. En toen heb ik met ex-gedetineerde jongeren, die zijn vrij om hun eigen handtekening te zetten.
Kloppen de namen trouwens ook? Die erin staan?
Petra. De meeste.
Is dat een naam die ik onthouden heb?
Petra?
Of nee, geen Petra?
Nee,
Petra. Oké, maar goed. In ieder geval Sandra misschien. Whatever, verkeerde naam onthouden.
Het waren vooral jongens.
Ja, en één vrouw die af en toe voorkomt.
Ja, April.
April, ja. Oké, dat was de naam.
Die klopt, ja. Ja, een hele toffe vrouw. Ja, die heb ik nog meegenomen naar de radio en naar mijn presentatie. Fantastisch mens.
Oh ja.
Ja. En die andere mannen ook. Die zijn allemaal vrij en die doen hun eigen leven. Maar daar hebben we dus inderdaad 6 mooie gesprekken mee gevoerd. Die zijn ook als podcastaflevering uitgezonden.
Ja.
Ik heb ook als podcastafleveringen allerlei interviews gedaan met mensen die in het strafrecht werken ergens. Of
wel
onder
jouw naamgenoot Jan Wassenberg, of
ja,
niet?
Dat is zeker ook een naamgenoot. Die kende ik verder niet, was geen familie nog. Was nog geen bekende en het is nog steeds geen familie. Hij is wel een jeugdrechter. Ja, jeugdrechter. Ja. En die, dat is een van de vele 18 interviews die ik deed met allerlei interessante figuren die iets te zeggen hadden over jeugdstrafrecht.
Zullen we even muziek en daarna gaan we kijken waar je achter bent gekomen in die zoektocht? Zeg het maar.
Ja, doe dan maar de trailer van de podcast, zou ik zeggen.
Helemaal goed. Dat is dus weer gepraat. Ja, je zei van dit wil ik graag luisteren.
Ja.
Introduceer het.
Ja, dit is de trailer van de podcast. Het boek Veroordeeld is eigenlijk wat ik er zelf van heb gebakken. Want dus die gesprekken met de jongeren komen ook dan in het boek voor. Ja. Daarnaast maak ik daar mijn eigen filosofische punt over straffen, waar ik dan tegen ben. Spoiler. Maar dat hoor je al een klein beetje in die trailer tevoorschijn komen als je luistert.
Ze worden vaak weggezet als boeven of mensen die veel overlast plegen en heel heftig. Maar ik zie het als de meest kwetsbare mensen die we hebben in onze maatschappij.
Je gaat luisteren naar de podcast Het Straffe Systeem. In deze serie voert Sabine Wassenberg...
Dat ben ik.
Filosofische gesprekken met jongvolwassenen die vrij zijn na hun detentie.
Dit zijn de experts van Stichting Young Perspectives, ook wel bekend als Joop. Experts zijn ervaringsdeskundigen die trainingen geven aan professionals in het strafrechtssysteem.
Wie zijn nou die jongeren die vastzitten in een justitiële jeugdinrichting?
Ik vind het lastig om portretten schetsen, maar het zijn veel gewoon gezonde, normale jongeren. Je neefje, je buurjongen. Alleen dan in een situatie waar de kansen anders liggen, waar de verleidingen daardoor ook misschien groter zijn om de dingen te doen die niet oké zijn.
Jason, Malcolm, Tyrone, April en Denzel filosoferen over grote levensthema's.
Maar ja, stel je hebt niks te eten. Kijk, ik heb bijvoorbeeld ook tijden gehad dat ik eten moest stelen. Dan doe je dat niet echt uit vrije wil, maar gewoon omdat het moet. Want wat ga je eten anders? Maar ik bedoel, om te overleven kies je er dan voor. En dan is het niet echt vrije wil. Wat voor andere optie heb je?
Ja, je hebt geen andere optie, man.
Dat is de maan eigenlijk. Hij heeft geen optie dan te draaien.
Om de wereld in.
Ook interviewt Sabine Wassenberg professionals in en om het justitiële veld over het fenomeen straf. We gaan in onze samenleving uit van het idee van vergelding. Onder andere door de detentieschade heeft straffen meestal geen nut en werkt het juist averechts.
We interpreteren straf tegenwoordig steeds vaker als vergelding, intentioneel leed toevoegen. Dus eigenlijk de dader een dreun verkopen.
Maar eigenlijk zijn wij als maatschappij, hebben wij door de jaren heen gefaald. En is de jongen nu geworden wie die is? En zijn dit de consequenties voor hem?
Als we te hard gaan straffen, ga je de harde criminelen van de toekomst creëren. En willen we dat? Dus in de long run is dat slecht. Ja, dat kan ik je wel vertellen. Maar dat is heel moeilijk om te verkopen bij een verjaardagfeestje van mijn tante, waar ik dan zit en waar ooms zoiets hebben van, je moet ze opsluiten.
Het Straffensysteem is een productie van Tobias Pensioen en Sabine Wassenberg.
Muziek en techniek door Tobias Pensioen.
Lees ook het boek Veroordeeld, waarin Sabine Wassenberg op filosofische wijze interessante aspecten van al deze gesprekken en interviews met elkaar verbindt.
Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door het Fonds voor Bijzondere Journalistieke Projecten en Young Perspectives.
In een nutshell waar ook je boek over gaat, hè?
Ja.
Even kijken. Dus, zullen we nu gewoon even muziek doen? Gewoon
ja, lekker.
Gepraat. Vertel, zeg maar, waar gaan we naar luisteren?
Doe maar die van My Baby.
Nou, heb je daar nog een reden voor? Luisteren.
Ja, ik wil gewoon even lekker nummer luisteren. En dit heeft mijn vriendje, Mickey Smit, mede gecomponeerd. Of eigenlijk gecomponeerd met een vriend nog.
En alle nummers die je hebt meegenomen ook in persoonlijke componenten, in de zin dat je ze kent toevallig?
Nee, dat niet allemaal. Nee, zeker niet.
Oké,
nee.
Maar deze twee toevallig wel. Deze
toevallig wel. Okay, My Baby door My Baby gemaakt, ja.
En u luistert naar de platenkast van filosoof Sabine Wassenberg. Ja, even kijken, want nou, ik ga toch wat me in het begin waarvan ik een beetje dacht, en dat zou je vast vaker door gekregen hebben, gehoor gekregen. Een zin te horen hebben gekregen. Ja. Ik miste wel een beetje, en op een gegeven moment zag ik ook wel doel ervan, en je legt het ook wel uit. Wat hebben die mensen gedaan?
Ja, dat heb ik expres niet verklapt.
Ja, en dan mag je. Ja, en,
want, waarom dan niet? Nee, ja, er zijn van die sensatiebeluste lezers natuurlijk wel op aan het wachten. Wanneer gaan we nou zeggen waarvoor Malcolm zit? En waarvoor April dan zit? En waarvoor Tyrone en nou ja, Jason? En weet je wel, wat hebben ze gedaan? Was er veel bloed? Was het erg? Waarom hebben ze het gedaan?
Nou ja, ik ben heel blij met jou, zou ik maar zeggen, qua wat je doel is. Omdat ik inderdaad ook vind. Maar er is ooit zo'n film, ik weet niet meer welke, het is ook niet belangrijk. Waarin de bewaker zegt: But I never forget why they are here.
Ja.
En ik denk dat. Dus enerzijds, dus ik zat een beetje met het dubbele gevoel van. Dus, of ik dacht, net wou ik hem bijna anders gaan formuleren, deze vraag. Van goh. Ga je ook nog een boek maken waarin je gesprekken voert met veroordeelden? Niet met veroordeelden.
Met bewakers?
Nee, tegenovergestelde. Met slachtoffers.
Oh ja.
Slachtoffers van misdrijven.
Ja, dat is nog nooit in mijn hoofd opgekomen. Maar het zou in principe een mooi format kunnen zijn. Maar ja, het gaat er maar juist om dat we leren begrip en compassie te krijgen voor mensen.
Ja.
Want ze zijn niet zomaar misdadiger geworden. Nee. En het is ook niet het enige wat ze hen typeert, hè, hun misdaad.
Nee.
En daar is het hele boek juist op gericht. Van, we moeten even naar die context kijken. Wanneer word je, waarom word je nou? Hè, hoe word je jezelf?
Ja.
En nature, nurture. En verder nog, heb je zelf wel echt invloed op. Of je nog het rechte pad oploopt. En we hebben dus hele gesprekken over vrije wil en het lot gevoerd. En het blijkt wel dat je maar heel weinig sturing hebt over je eigen doen en laten. Als het je niet is aangeleerd. Of als je niet voldoende liefde hebt gekregen. Of als je niet voldoende morele houvast hebt gekregen. Door een hele veilige jeugd. Of hele degelijke scholing. Of dat soort situaties die mij toevallig allemaal in de schoot zijn geworpen, maar een heleboel kinderen, jongeren, ontbrak dat gigantisch.
Nee,
en dan kan je wel denken van, ja, maar je had toch betere keuzes moeten maken. Ja, maar dat kon dus niet.
Nou, maar niet ieder. Even kijken.
Ja, gaan we even een discussie voeren.
Nou, dat hoef ik niet per se, hoor. Ik wil ook best gewoon voortdurend gelijk. Of ja gesprekken ben ik helemaal niet vies van. Maar aan de andere kant neig ik je dan wel inderdaad wat te denken van ja.
Maar zou je dan ook een moordenaar vergeven?
Nee, ik bedoel, niet iedereen in dezelfde omstandigheden doet dat. Op een gegeven moment kom je ook in een lastig filosofisch gesprek bijna met jezelf, merk ik. Van, als je maar goed terugredeneert, is alles op een gegeven moment niemand schuld.
Mm-hmm.
Tot en met wat de overheid aan toe doet, zou ik bijna zeggen.
Ja, dat is ook, ook niet eigenlijk
met het voortdurend doorvragen kan je op een gegeven moment alles reduceren, zeg maar.
Reduceren juist heel erg verspreiden. Je kan zien dat er overal heel veel factoren zijn die mensen laten doen wat ze doen. Iedereen reageert vanuit zijn eigen trauma's ook voor een heel groot deel. En daardoor heb je allerlei beperkingen voor je goede gedrag. En nou ja, deze jongeren, en dat kan je ook naar de hele wereld extrapoleren.
Ja.
Hadden dus blijkbaar niet het gereedschap, de tools voor het goede gedrag wat wij als maatschappij graag zien. Maar dan kunnen ze dus niks aan doen. Dat ze dat niet hadden.
Waar ik heel gelukkig van word in binnen het boek, is dat je ze voortdurend als mens benadert. Ik bedoel, dat gebeurt voortdurend, vind ik, in het samenleving, dat te weinig gebeurt. Of nou een asielzoek staat over criminelen. Mensen die een strafblad hebben. Maar als ik zeg maar zelf opvoed.
Ja.
En ik maak fout. Want ik ben een mens inderdaad ook. Dus ik doe ook dingen als vader waarvan ik denk, bah, dat had je niet moeten doen, Pieter. Je hebt er te hard of misschien te soft, misschien weet ik veel.
Ja.
Ik maak, iedereen maakt fouten. Dan, maakt dan denk ik enerzijds altijd, ja, maar ik heb ook een lastige jeugd gehad, zou ik maar zeggen. Of ik ben ook daar waar ik vandaan kom. Ik had het toch niet moeten doen, zou ik maar zeggen.
Ja, dat is allebei waar.
Ja.
Je kon het niet beter doen dan je deed. En je had het wel zeker beter moeten doen. Daarom is het verboden. Daarom moet het wetboek natuurlijk zo blijven dat dingen verboden zijn. Weet je wel, je mag nog steeds niet iemand doodmaken. Je mag nog steeds niet dealen of iets.
En je moet mensen ook nog steeds beschermen tegen anderen. Dat vind ik wel lastig van.
Je moet het wetboek helemaal handhaven.
Ja.
Ik zeg niet dat je alles maar mag doen. Maar ik zeg, je moet de mensen niet zo hard aanpakken voor het overtreden van die regels. Want ze zaten zelf in totaal benarde omstandigheden toen ze gedreven werden tot al hun acties.
Is dat altijd zo?
Ja. Ja. Als je kijkt, in die podcast ook interview ik mensen die forensisch psychologen en reclassering. En de jongeren zijn meer de recidivisten, meervoudig getraumatiseerde jongeren.
Maar
heel grote doorstroom vanuit jeugdzorg. Dat zijn natuurlijk al mensen, jongeren met behoorlijk wat bagage en problematiek. Ja, dan kan je niet zeggen, ja, dat is je eigen schuld.
Ik bedoel, ik hoop en ik krijg van dat daar natuurlijk over is. Maar als je zeg maar de bekendste crimineel op dit moment, dat is Donald Trump in mijn beleving. Dat is gewoon een verwend joch. Niet heel veel meer dan dat. Of zeg je ook, iemand is...
Ja, het is ook een heel treurig geval. Je kan zeggen, ergens is het heel zielig voor hem dat hij zo is.
Ja.
En ik zou hem niet willen straffen. Nare politici.
Ja.
Als ik dit hard wil maken als filosoof natuurlijk, moet ik het ook voor iedereen laten opgaan. Dus ik bedoel, het gaat erom, als je compassie hebt voor kleine misdrijven, of zeg maar mensen die een klein misdrijf hebben gepleegd, dan ook voor de mensen die een paar keer een klein misdrijf of juist een heel groot misdrijf. Want het principe is hetzelfde. Je kan er eigenlijk niet zoveel aan doen dat je een verknipte psychopaat bent geworden, bijvoorbeeld.
Ja, nee, dus stel, ik ga een beetje mee dat ze niet het letterlijk gaan benoemen. Maar goed, een verknipte psychopaat, iemand die meerdere mensen heeft vermoord voor plezier oogschijnlijk. Jij bent er niet uiteraard voor dat die persoon op vrije voeten komt, want dat is gevaarlijk voor de maatschappij. Maar je zegt ook niet straffen. Dus hoe moet ik dat in de praktijk?
Moet ik eventjes nuanceren, want straffen is een heel breed woord. Waar ik vooral tegen ben, is een van de vier strafdoelen en dat is vergelding.
Ja.
En dat is wat je in de trailer hoorde, dat Jacques Klaassen van Herstelrecht zegt van, dat is eigenlijk wat we bedoelen daarmee is de dader een dreun verkopen. Dus iemand moet gewoon boeten, lijden. We zetten het hem betaald, want hij heeft het verdiend. Want hij heeft aan de ene kant ons pijn gedaan, dus wij gaan hem nu pijn doen.
Ja.
En dat zegt Martin Nussbaum heel mooi. Die zegt van dat is gebaseerd op een idee van een kosmische balans die in het universum zou hangen, zeg maar.
Ja.
Een soort weegschaal, waar die dan pas weer recht hangt als je ze genoeg laat lijden. Maar dat is onzin. Die hele balans, die weegschaal, die bestaat helemaal niet.
Nee.
Het is nergens goed voor. Sterker nog, ze worden er alleen maar slechter van, als het ware. Dus
maar in letterlijke zin gebeurt dat natuurlijk ook nooit. Ik bedoel, het is niet zo, iemand die een tik krijgt een tik terug.
Nou, die tik is 4 jaar gevangenisstraf bijvoorbeeld.
Ja.
En dat willen we allemaal niet. En opgesloten worden achter tralies willen we ook niet.
Nee.
Dat is echt een mensenrechten schending als je dat bij iemand op vrije voeten zou doen.
Ja.
Maar omdat iemand dan iets heeft gedaan, mag je ineens hem allerlei dingen ontnemen. Dus dat is zeker wel een soort van
tik. Ik dacht even, is het een taalkwestie? Maar het is dus ook wel een meer dan alleen een taalkwestie, begrijp ik.
Wat bedoel je?
Nou, ik dacht, we zijn het erover eens dat het heel gevaarlijk iemand dat die, zeg maar, de beste is om die niet letterlijk in de samenleving te laten.
Ik ben ervoor om dan andere dingen met die persoon te doen, zodat die wel weer beter wordt. Of de kans het grootst wordt dat die tot inkeer komt. Nou, heb ik bij Trump niet de grootste verwachtingen.
Wij vinden het allebei
daartoe een
heel ernstig geval.
Ja, bij sommige mensen mag je wat mij betreft de hoop opgeven, maar ik ga best wel ver daarin. dat ik bij heel veel mensen niet de hoop wil opgeven. En dat is wat we als samenleving eigenlijk wel doen. Sterker nog, we geven zo erg de hoop al bij voorbaat op dat we denken dat we diegene nog eens even een trap na moeten geven, extra moeten krenken. En dan verwachten dat hij weer gezellig mee gaat doen met de maatschappij nadat hij weer vrij is gekomen. Dat zijn, allemaal hele rare denkfouten.
Ik zit alleen... We gaan muziek draaien en daarna ga ik toch weer met je... Hoe kunnen we dat in de praktijk zien?
Doe maar Get Free van Major Lazer.
En u luistert naar de platenkast van schrijfster van het boek, laat ik het maar even genoemd hebben, Veroordeeld, Sabine Wassenberg. Dus als mensen denken, hé, dat maakt me nieuwsgierig, Sabine Wassenberg met het boek Veroordeeld, kan je het in boekhandels bestellen. Even kijken, wat heeft je het meest verbaasd tijdens het zoekproces? Of heeft je niks verbaasd? Misschien dat je zegt, alles wat ik dacht, waar is er uitgekomen?
Het zoekproces, tijdens het schrijfproces ook.
Ja,
ja. Het was pas heel geleidelijk dat ik tot mijn punt kwam, inderdaad. Want ik wist nog niet per se dat ik zo'n pleidooi voor compassie ging geven.
Is dat misschien meer de kern dan geen straf, hè? Compassie?
Ja, dat is zeker de kern. Maar dat ligt in elkaars verlengde, denk ik. Het ging ook niet per se over dat straffen. Dat is meer de praktische kant ervan. Aanvankelijk ging ik gewoon een portret schetsen op basis van wie zijn deze mensen, deze jongeren.
Ja.
En dan wilde ik juist inderdaad niet weergeven ook wat hun huidskleur was of wat hun afkomst precies was, weet je wel. Want dat zijn al die statistieken waar iedereen het de hele tijd over heeft en wat super misleidend is. En ook weer niet die sensationele info geven over wat ze hebben gedaan, maar gewoon laten zien.
Ja.
Ja, de bloedspetters, dit gewoon van... Zij zijn mensen met gevoelens, met gedachtes. En ze hebben eigenlijk net zoveel interessante gedachten zoals jij en ik. Of meer. En dat was dus mijn project. En toen later begon ik die gesprekken aan elkaar te weven. En toen bleek dus dat het eigenlijk één groot pleidooi was. En toen moest ik hem ook doortrekken. Van, maar heb ik zelf eigenlijk dan, zou ik iedereen kunnen vergeven en zo? En hoe ver kan je gaan?
Je zegt met een kleine knipoog een beetje van, en misschien wel meer. Voelde je af en toe een beetje, ik ben ook maar verwend opgevoed, eenvoudig meisje vergeleken met deze? Of jongen,
totaal.
Vrouw.
Ja, ja, ja. Ik voelde me totaal wit geprivilegeerd. Dat.
Ja.
En daar schaamde ik me wel voor in contact met hen. En waar zij het over hebben, daar heb ik gewoon extreem veel respect voor. Als zij iets filosoferen. Maar net als iedereen eigenlijk, zou ik daar respect voor hebben. Maar dat ik een wit geprivilegeerd meisje heb, draagt daar niet per se iets aan bij. Maar ik vond het wel... mijzelf in een hele rare positie.
Ongemakkelijk een beetje.
Ja, heel ongemakkelijk. Ja, want eigenlijk ben ik er schuldig aan met mijn deel van de samenleving. Mijn soort. Dat het zo ontzettend onrechtvaardig is verdeeld. Oneerlijk. En dat er zulke groepen aan het lijden zijn. En dat we dat niet hebben opgelost. Dat er zoveel armoede is. Zoveel stress en gedoe. En ik heb de hele tijd aan langere strootjes getrokken.
Gewoon puur door waar je bent geboren.
Ja.
Ja. Je wilde graag nog twee nummers. En dat gun ik je van harte. Wat gaan we als eerste doen van die twee?
Doe maar Massive Attack. Thank you.
En u luistert naar de plaatkast van filosofen, terwijl we eigenlijk een beetje druk bezig zijn met door te filosoferen tijdens nummers om. Sabine Wassenberg. Ja, de logische vraag. Ben je weer met een nieuw project bezig?
Oh, wat een leuke vraag. Die had ik helemaal niet verwacht. Ja, ik ben altijd met nieuwe projecten bezig.
Wat is je interessantste project waar je nu mee bezig bent? Wanneer komt er weer een nieuw boek van je uit?
Kan ik niet kiezen. Ik moet het allemaal vertellen dan.
Top 2.
Oké, één ding. Er komen twee boeken uit volgend jaar. Eentje voor grote mensen. En dat gaat over verwondering in de zomer. En dat is non-fictie, filosofie gewoon. Net als veroordeeld.
Beetje vergelijkbaar. Allemaal gesprek met mensen.
Nee, dan nu even geen gesprekken met mensen. Maar gewoon mijn eigen...
Jouw eigen gedachten erover. Ja. Over verwondering.
Ja, over verwondering. En de andere is een kinderboek weer over nu is niet... Hai Ibn Yaksan was mijn vorige project en dat werd de zoon van de gazelle. Een parel uit de islamitische literatuur. Wat ik heb herverteld.
Ja.
En daar in die lijn maak ik nog een boek met Kamel S. Habane over de samenspraak van de vogels. En dat is ook een 10e eeuws Arabisch gedicht. Eigenlijk een Persisch gedicht, sorry.
Ja.
En dat hebben we dan herverteld. En dat komt in het voorjaar uit.
Nou, mooi. Gaan we langzaam beëindigen. Kate Bush gaan we luisteren, die we al een heel klein beetje eronder horen. Is daar nog een speciale reden voor?
Ja, Kate Bush is mijn favoriet. Dus daarom. Ik moest een nummer kiezen van Kate Bush. Dat werd vandaag deze.
Maar niet natuurlijk nadat je heel hartelijk hebt bedankt voor je komst. Veel succes en wij zijn alles wens. En aan te kondigen dat over 2 weken het gast komt, hopelijk... Daphne Gakes, theatermaakster. Ze zou hier 2 weken geleden ook zijn, maar toen werd de kind ziek. Hopelijk komt ze hier alsnog. En nu gaan we dus luisteren naar Kate Bush met Running Up That Hill.